goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 308 van de invasie. En wij zitten te kijken naar het dorpje Kremina, hè Arend-Jan?
Ja, dat is in de provincie Lugansk, dus in het noorden. Dat ligt dus de poort naar Severodonetsk en Lysychansk, waar we zo vaak over gesproken hebben maanden geleden. Nou, er zijn mensen die zeggen dat daar vreselijk gevochten wordt. Ja. En er zijn ook onbevestigde berichten dat de Russen daar dat zelfs geëvacueerd zouden hebben. Maar dat is maar één bericht, dus we weten niet of dat waar is. Wordt wel gevochten. En het is niet onbetekenisvol als dat dus echt gevallen zou zijn.
Nou ja, als dat valt, dan valt de hele defensie van Rusland omver in het oosten.
Ja. Dus we moeten maar even afwachten hoe dat dan verder gaat.
Ja, want eerder waren de berichten onder meer van het Britse ministerie van Defensie, hè, en ook het Institute for the Study of War, die zeiden dat de Russen juist hun posities daar enorm aan het versterken waren.
Hadden ze ook gedaan. Sterker nog, ze hebben ook troepen na het verlies van Gerson daar naartoe gedirigeerd. En er ligt een enorme verdedigingslinie en die gaat tot aan de Russische grens aan toe. Mm-hmm. Ja, het zou echt heel bijzonder zijn hoor. Als die in één klap in elkaar zo limiteert. Maar ik heb ook al berichten gezien van die Russische mailbloggers. Dat is toch echt in dit geval echt onverdachte bron hoor. Want als de Russen het zelf zeggen, dat als ze dit verliezen, dat Kremina, dat ze dan de hele defensie zien instorten, dat is wel betekenisvol. Dus ja, ik ben heel benieuwd of dit bericht klopt.
Als dit echt gevallen is terwijl het versterkt, is het gewoon een verschrikkelijke nederlaag.
Ja, dat mag je wel zeggen, ja.
Is dit dan onderdeel van het eventuele winteroffensief waar we nog op zaten te wachten van Oekraïne?
Ja, een onderdeel van is het daar zeker van. Ja, absoluut. Dat kan niet anders.
Want eerder was veel speculatie dat ze misschien eerder bij Melitopol helemaal zuidelijk het zouden willen proberen of zelfs de Dnipro oversteken. Allemaal speculatie waar Oekraïne de volgende slag zou willen slaan.
Nee, daar heb ik altijd mijn vraagtekens bij gezet. Waarom zou je de Dnipro oversteken? Terwijl je dan in een gebied terechtkomt dat goed beschermd is, waar fortificaties zijn. Waarom zou je dat doen? Het is een ontzettend linker operatie om de Dnipro over te komen. Ik zou dat niet doen. Melitopol, ligt zeg maar meer in het midden. Ja. Dat zou ik op dit ogenblik ook niet doen. Want we weten dat de Russen met name op dit ogenblik gefocust zijn op de Donbass. Ja. Om die hele Donbass in te nemen. Dus die hele provincie Luhansk en Donetsk. Om die provincies compleet in te nemen. Ja, dan denk ik. Dat lijkt mij voor de hand liggen. Dat je dus daar je verdediging of je offensief op concentreert.
Ja. Moet je voorstellen. Kijk, Donetsk hebben ze nooit helemaal veroverd. Hè? Lugansk wel. Als Kremina vervalt, dan kunnen ze doorwandelen naar de Russische grens.
Ja, dat kan. Jazeker, en daarom zijn er dus ook fortificaties aan de Russische grens. Ja. Nee, ik denk, ja, je weet het nooit helemaal 100% zeker, maar het zou me niet verbazen als we zien dat met name rond Donbass de grote gevechten gaan plaatsvinden. Dus om die laatste provincies helemaal, die twee provincies helemaal in bezit te krijgen. Ik zou, kijk, mensen roepen van ze gaan naar de Krim. Nou, ik zou daar maar echt even mee wachten. Want je wordt op de Krim ook niet meer vlaggetjes en toeters ontvangen als Oekraïner zijnde. Ja. Want daar wonen ontzettend veel etnische Russen.
Ja. Nou, verder wordt er door Kuleba en door Lavrov zijn er dingen gezegd vandaag en gisteren over mogelijke vredesonderhandelingen. Kuleba zegt zelf, dus de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, elke oorlog eindigt met een diplomatieke onderhandelingen, is grappig, dat hebben we zelf ook altijd gezegd.
Ja, dat is lopen door, want dat is namelijk gewoon een wetmatigheid.
Ja, en hij stelt een vredestop voor eind februari. Maar dat kan alleen als Rusland accepteert dat er ook een war crimes tribunaal komt.
Ja. Ja, nou ja, dat kan je natuurlijk nooit als voorwaarde vooraf stellen. Want als dat zo is, Ja, weet je, dan wordt het logisch voor Rusland om gewoon door te vechten. Dus je moet, kijk, uiteindelijk komen ze allemaal hopelijk voor een oorlogstribunaal. Maar als je dat als voorwaarde vooraf gaat stellen, dan weet je gewoon zeker dat er nooit onderhandelingen komen. Want dan wordt het namelijk gewoon een keuze tussen doorvechten of uiteindelijk terechtkomen in Scheveningen, bij wijze van spreken. Hmm. En dat doe je dus ook niet. Dan wordt het rationeel om door te vechten. Dus dit zijn eisen die je gewoon zo niet kunt stellen, vind ik.
En Kabetje Kuleba weet het zelf ook, dus dit is gewoon niet serieus. Hè? Het is gewoon, hij wil helemaal niet, want hij weet dat het Oekraïnse leger op de grond nog dingen kan veroveren.
Nee, wat je dus gewoon ziet, Arend-Jan, is dat er dus een enorme verwarring is of die Poetin nou op 25 december, dus een paar dagen geleden, wel of niet wilde onderhandelen. Ja. Mm-hmm. Wij hebben er ook over gesproken en toen leek het er even over, maar het was maar net wie je sprak en wie je las, dat die mogelijkerwijs er wel toe open stond. Nou, dat is volgens mij totaal van de baan op dit ogenblik.
Mm-hmm. Ja. Lavrov, die natuurlijk veel minder te vertellen heeft dan Poetin, die zegt dat we kunnen alleen maar onderhandelen als Oekraïne de 4 regio's opgeeft.
Ja.
En als dat niet doet, dan zal het Russische leger het allemaal wel beslissen. En daarmee bedoelt hij overigens 4 regio's. En dat volgens mij Kharkiv, Donbass en Gerson. Hè?
Mm-hmm.
Denk je niet? Hij wil gewoon alles wat natuurlijk helemaal nergens.
Dat zijn die 4 geannexeerde provincies. Daar gaat het om.
Ja. Ja, maar goed, hij is een deel van Lugansk is hij nu ook kwijt misschien. Hij is een deel van Donetsk al kwijt. Ja. Gerson is hij kwijt. Hè?
Ja.
Of dan zijn stad.
De stad.
Dus ook, Lavrov is gewoon ook gewoon extreme man, hè?
Nou ja, wat je dus ziet is dat, en dat is wel het meest interessante van wat Poetin deed, maar wat Lavrov nu ook doet, is dat hij eigenlijk totaal de schuld in de schoenen schuift van het Westen.
Ja.
Dus Oekraïne, die wordt nu bijna ook als slachtoffer gezien van Westerse agressie.
Ja, ja.
En het narratief is echt gewoon nog veel meer aan het verschuiven in de richting van het Westen. Dan dat het geval was. Kijk, een jaar geleden toen we die geweldige eisenpakketten van Poetin op tafel zagen liggen bij de NAVO in het Witte Huis. Toen ging het echt over de NAVO en Amerikanen. Daarvoor in juli, ongeveer juni-juli, toen hij zijn speech hield over Oekraïne. En het feit dat Oekraïne eigenlijk helemaal geen zelfstandig land kan zijn, toen ging het alleen maar over Oekraïne. Toen, tot voor kort was er een redelijke balans tussen Oekraïne en de NAVO. En nu zie je dat de NAVO-VS-lijn aan het overheersen is. Hè. Nu is hij echt in oorlog met de NAVO, om het maar zo te zeggen. Of met de Amerikanen, vindt hij eigenlijk. Want de Europese NAVO-landen zijn in zijn ogen koloniën van Amerika.
Ja. Nou, verder zien we dat er dus nog, gisteren geloof ik, of eergisteren hadden we een interessant verhaal over de strijd tussen Siloviki, hè, de oud-militair en de geheime dienst, met de oligarchen. Dus we constateren dat de Russische elite dus onderling uit elkaar valt en ruzie met elkaar maakt. Hè. En vandaag is er dus weer een Russische oligarch uit zijn raam gevallen in India, notabene. Ja. Pavel Antonov en Vladimir Budanov, hè, uit een raam gevallen, 3 hoog. Deze man was een vleesboer. Hij had een bedrijf dat heette Vladimir Standard. Vladimir is een regio. Hij was ook lid van het parlement, in het parlement namens die regio. En doet een beetje denken dus aan die, weet je nog, die voorzitter van Lukoil. Dat is een hele grote jongen, Ravil Maganov. Die viel dus uit een 6-verdieping ziekenhuis.
Het is een idioot. Ja.
Het is echt ongelooflijk. Maar het is niet onbelangrijk, hè? Want als dus de oligarchen, ja, als die eraan gaan, dan wordt de elite wel dun.
Ja? Nou ja, Poetin heeft natuurlijk op die roemruchte speech van 25 december gezegd dat 99,9% van de Russen alles wil opofferen voor hun moederland. Ja. Maar hij heeft erbij gezegd dat een aantal types alleen maar uit eigen belang handelen. En daarmee doelde hij op die oligarchen. Dus dat is 0,1%. En die, ja, een aantal daarvan verdwijnt nu uit het raam.
Ja. Defenestreren noemden ze dat, toch?
Ja, de Praagse defenestratie.
Nou, daar zit ik ook aan de Praagse Burg.
Wat is dat, godsnaam, jongens? Wat is dat?
De Praagse Burg, daar werd ook iedereen altijd uit het raam gegooid, toch?
Oh, ja. Op die manier.
Dat was het ook niet, ik weet het niet meer precies, maar de
plaag... Ik zit te googelen.
Ja, nou, het is wel goedkoop in ieder geval om het op die manier te doen. Het
was een opstand. En die, dus de ja, de opstand is uit het raam
gegooid in 1618. Goed. Oké, okay. Stukje geschiedenis bij het uit het raam gooien.
Wij moeten ook eens een keer mensen gaan defenestreren.
Dan mis je ook gewoon de vierwallen voor om dat te doen.
Dan kun je toch mensen voor inhuren, gewoon een Joegoslaaf of
okay. zo. Oké, nou, dan moet je wel echt veel geld gaan verdienen. Okay, jongens, moeten we het niet even hebben over het feit dat onze grote vriend Poetin zijn handtekening heeft gezet onder een decreet om iedereen te straffen die ja zegt tegen de olieban van het Westen?
Ja. Ja.
Dat heeft hij dus gedaan. Hè?
Dat heeft hij gedaan. En experts zeggen van ja, het is $60... per barrel geworden. Hè? Dat is die prijs maximum. Hè? En het grappige is, dat is bijna de selling price, bijna de verkoopprijs van de Russische olie.
Ja.
Dus hij heeft er eigenlijk helemaal geen last van. Maar hij heeft er toch op gereageerd door dus te zeggen van mensen die dus houden aan die price ceiling, aan die cap, lever ik geen olie meer. Mm-hmm. En ik zag dat de olieprijs even steeg, maar nu weer gewoon is. Mm.
Ja. Maar voor wie gaat dit dan gelden? Want,
dat is het grote punt. Ja. Kijk, niet voor iedereen, want hij kan altijd volgens dat decreet een uitzondering maken. Ja. Hij gaat op 1 februari van start en loopt tot 1 juli 2023. Hè? Dus het is dus ook niet zo dat hij onmiddellijk van start gaat. Nou, kijk, weet je, wat ik nou het meest interessant vind, is dat een deel van de olie, die komt nog steeds de Europese Unie binnen via de Druzhba-pijpleiding. Die gaat onder andere naar Hongarije toe. Ja. Daarvan, we hebben er al maanden geleden hebben we het er wel eens over gesproken. Wat gaat er nou gebeuren met die pijpleiding? Want je zou je kunnen voorstellen dat Poetin nu zal zeggen van ja, hoor eens, Hongarije is een Europees land, een land dat lid is van de Europese Unie. En Hongarije is dus akkoord gegaan.
Ja.
Met dat prijsplafond voor olie.
Ja. Ja.
Dus je zou nu veronderstellen dat Hongarije nu geen olie meer krijgt. En daarmee een aantal andere landen ook in het in midden van Europa.
Ja, ik snap het. Ja. Nee, want dus de landen die dat prijsplafond hebben ingesteld, de G7, de EU en Australië, in elk geval de G7 en de EU, die hebben ook een invoerverbod.
Ja,
daar komt althans voor scheepsolie. Ja. Maar niet voor pijplijnolie. Dus specifiek voor zo'n land als Hongarije gaat dit dan een probleem worden. Voor de
dat
rest
zou
maakt
heel
het,
goed kunnen.
Want voor de anderen maakt het niet uit, want dan is er al een invoerverbod.
Ik heb dat proberen uit te zoeken, hoe dat decreet nou precies in elkaar zit. Maar ik kan dat niet vinden. Huh? Het gaat, kijk, de olieboycott van de Europese Unie gaat over olie die over zee wordt getransporteerd.
Ja.
En daar gaat het om. Dus de olie die over land getransporteerd wordt, dat gaat gewoon door. Maar de grote vraag is natuurlijk nu, waar doelt Poetin dan op? Gaat het over olie over zee of olie over land? Ik denk dat hij doelt op alles, want hij gaat dus ook op 1 februari in. En dat is rond die datum gaat een fase 2 van de boycott in, namelijk alle olieproducten. Worden dan geboycott vanuit
dus diesel en benzine.
Exact. Ja. Exact.
Wat ik ook zo gek vind, die Novak, hè, die deputy prime minister, die zei maandag van, nou, we kunnen die Jamal-pijplijn door Polen wel weer openzetten. Ook zomaar een snippertje in de krant.
Ja, nou ja, ik moet even gewoon afwachten wat er nou precies bedoeld wordt hiermee. Ja. Want dat is niet onbelangrijk. Kijk, je zou veronderstellen Poetin nu gaat rommelen aan die Druzhba-pijpleiding. Als ik hem was, zou ik dat gewoon doen. En dan zou ik op die manier proberen om de Hongaren, met name premier Orbán, in de gordijnen te jagen. En daarmee de Europese Unie van binnenuit kapot te maken. Ik zou dat gewoon doen als ik hem was. Ja. Maar ik weet niet of hij dit nou voor ogen heeft.
Maar andere landen komen dan denk ik ook in een probleem. Bijvoorbeeld China, India, Turkije, waar veel olie heen gaat. Die moeten dan dus kiezen of ze houden zich aan het prijsplafond. Nou, dan komen ze onder de ban van Poetin te vallen. Of ze houden zich niet aan het prijsplafond, maar dan kunnen ze die schepen niet verzekeren. Want dat gaat allemaal via de EU.
Nee, maar ze doen niet mee. Ze hebben een handtekening niet gezet onder het prijsplafond. En ik denk dat dat het hele punt is. Het gaat om de landen die een handtekening hebben gezet onder het prijsplafond. Daar gaat het om. En dat hebben China en Turkije niet gedaan. Dus die vallen er sowieso buiten. En ze gaan schepen inzetten die ze zelf gaan verzekeren, heb ik begrepen.
Ja, precies.
Namelijk de Chinezen.
Ja. Oké. Okay. Het is ingewikkeld.
Ja, het is ingewikkeld. Het is totaal onduidelijk. Ja. Ja.
En oude schepen gaan ze inzetten en dat leidt dan weer tot milieurampen en zo. Heel gezellig.
Ja.
Podcast voor het hele gezin. Hè? Nou, wat hebben we dan nog meer, jongens? De EU zegt dat ze met alle steun meer dan 700.000 Oekraïners de winter door kunnen helpen. Dan hebben we het over voedsel en over verwarming en stroom en zo. En de VN zegt dat er, als ze dan weer gaan hertellen en zo, dat er gewoon meer dan zeg maar een kleine 7.000 burgers zijn omgekomen door deze vreselijke oorlog.
Ja.
Ze hadden een oud cijfer van 6884 en nu zeggen ze dat het te laag is ingeschat.
Ja, dat kan ik me voorstellen, dat het meer is.
Ja.
Rob, jij zei nog iets over een nieuwe commandant. Dat had ik nog niet gehoord.
Ja, generaal Kikiforov. Die is de vierde commandant nu van het westelijke militaire district in Oekraïne.
Ongelooflijk.
Interessant hoor. Hij is lid van die Siloviki. Staat dicht bij Prigozhin en Surovkin. Dus de Surovkin is de overall baas van de operatie in Oekraïne. En hij heeft, en dat is tamelijk interessant hoor, die Kikiforov, die heeft ook de Wagnergroep gecommandeerd in de Donbass in 2014 en 2015. Dus het is wel een man met ervaring. Die is er dus nu voor ingezet. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar gezien het feit dat we deze podcast zijn begonnen met een discussie over Kremina. Dit is natuurlijk de man die we even nu in de gaten moeten houden.
Ja, Kikiforov.
Goed, hij zal dan niet direct daar het bevel over voeren. Maar het is wel een man met vrij veel ervaring.
Oké, nou dat en Kremina houden wij in de gaten.
Ja.
Dank jullie wel weer.
Ja, graag gedaan. Tot morgen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.